Goedemorgen.
Goedemorgen.
In heel veel van die teksten die wij zingen gaat het over het lijden. En zoals met alles is het, als je te veel uitspreekt, dan verliest het zijn waarde. En dan dringt het ook niet tot je door, ook niet tot mij, dat moet ik zeggen. Teksten opzeggen en woorden horen, vooral als je ze te veel hoort, dan werkt het niet meer. Ik weet dat iemand een keer schreef dat hij vaak tot God riep, maar hij zei erbij, ik heb ontdekt dat als ik vaak het woord God uitspreek, dat het dan blijkbaar over heel iets anders gaat en niks meer te maken heeft met waar ik me op gericht ben. En toen zei hij, hij had een voorbeeld. Hij zei, kijk maar, er wordt nergens zoveel over God gepraat als in de pornofilms. Dus oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. En dat is mij bijgebleven. En dat maakt ons dus extra voorzichtig om met al die grote woorden, met alle woorden, dus ook over het lijden. Maar ik zou iets willen zeggen om het misschien toch levend te houden en om het tot ons te laten doordringen. Ik moet er altijd bij zeggen, wij zijn, tenminste ikzelf, heel erg bevoorrecht. De meeste van ons. Sowieso in Nederland, in het Westen. Maar je hoeft maar even verder over de grenzen te kijken of YouTube of Google te zien. Of, en vooral, ik kan er dus ook, ik kan ook de Russische dingen bekijken. En alleen al wat gebeurt met de mensen van de LGTB, met de mensen die homofiel zijn, met lesbiennes. Films waar je kunt zien hoe ze in elkaar geslagen worden. Enkelingen, door 5, 6 anderen. Ja. In elk geval is dat iets wat mij erg schokt. Dat is iets wat je kunt zien. Maar er is ook een getuigenis wat ik wil aanhalen van een beetje de bekendste theoloog, die kent u wel, Schillebeeks. Misschien heb ik het alles genoemd, maar het komt elke keer als het gaat over het lijden en het niet genoeg zien, komt het, de woorden van hem komen voor mij naar boven. Hij citeert dan, Schillebeeks, de theoloog die ik in Nijmegen gekend heb, die citeert Guardini. Ik weet niet of u de naam weet, Guardini, Romano Guardini, is een cultuurfilosoof, katholiek priester, die onder andere een indrukwekkend boek over Dostojevski geschreven heeft. Religieuze gestalten in Dostojevski's werk. Heel indringend. Ik heb al zijn boeken moeten lezen voor mijn doctoraat van Han Fortman. Maar het is aangrijpend wat Guardini zegt op zijn sterfbed. En nogmaals, dat weet ik dus van Schillebeeks die daarover schrijft. Een van zijn medebroeders wenst Guardini alle sterkte als hij dadelijk, zo werd het geformuleerd, zal staan voor de rechterstoel van God. En daar heb je dat woord alweer, God. En het antwoord van Guardini was, voordat God ook maar iets zal zeggen, zal ik God confronteren met het verschrikkelijke lijden en met een mensheid die beladen is met schuld. En ik zal hem vragen, waarom? Waarom? Want een zekere mate van lijden kan ik begrijpen. Dat is louterend. Maar er is een overmaat van lijden die mensen niet bevrijdt, maar doodmaakt, ook geestelijk dood. Dat kan ik niet aanvaarden. En daarvoor zal ik God ter verantwoording roepen. Net als Elie Wiesel dat zegt hetzelfde als ze hem vragen, wat zal hij doen als hij staat tegenover de eeuwige? Dat is ter verantwoording roepen. Dat is iets wat misschien niet gauw in ons opkomt. Maar in de Joodse traditie is het iets wat geoorloofd is en waar mensen toe opgeroepen worden. Ook dat onuitsprekelijke ter verantwoording roepen. Denk aan Job. Denk aan de psalmen. Dat is toch vaak een schreeuw. Dat ten eerste. Dan heb ik juist hierover een paar teksten, een paar korte teksten, die ik zou willen voorlezen. Ook in verband met als je daar tegenover staat en wat iemand mij zei, soms als ik daarmee geconfronteerd word met deze dingen, weet ik mij geen raad. Het is of ik eruit val. En dan kan ik 100 keer zeggen, je kunt er niet uitvallen. Natuurlijk, dat is iets wat ik ooit ervaren heb. Maar daar heeft een ander uiteindelijk ook niks aan. Ja, misschien. Misschien is het een steun. Ik kan het uit de grond van mijn hart zeggen. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat u denkt, ik aanvaard het niet. Ik ervaar het niet. Ik beleef het niet zo. Voor mij is het leeg en dood en dor. En als ik een stap doe, is het of ik een stap niet zoals Hisamatsu zegt, ga staan waar geen plek is om te gaan staan, want dan gaat het open. Die hebben een ander gevoel. Ik ga staan, ik doe een stap en ik heb een gevoel dat ik in het niets val, dat ik wegval, dat alles verloren is. En daar zal ik een paar teksten van oplezen van mijn favoriete auteur, die dit misschien zo sterk heeft meegemaakt, maar wiens laatste woord zo bevrijdend is. En zo uit zijn hart, en zo authentiek, en zo uniek ook zoals hij het verwoordt, dat het precies neerkomt op die andere formule die wij altijd, ook vandaag weer zullen reciteren, de eerste gelofte. Alle vier de geloften, maar vooral de eerste. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden. Want dat gaat even makkelijk over onze lippen als het woord God. Maar het is verschrikkelijk moeilijk, want ik heb vaak verteld, en ik herhaal het maar als voorbeeld, ik kan mijn eigen zoon niet helpen in zijn pijn en in zijn eenzaamheid. Dan ben ik ook machteloos. Dan kan ik door de grond gaan als ik het zie. En soms zijn er die situaties, niet voor iedereen, maar soms weten we het ook van anderen. Het is goed dat te blijven beseffen. En desondanks te blijven vertrouwen. En nogmaals, dat is een sprong. Dat is metanoia. Dat is in het Engels prachtig vertaald, zoals het in het boeddhisme heet, Ashraya Paravritti. Een revolution of the fundaments of the heart. Dat is een ommekeer. Dat is een ommekeer. Nogmaals, misschien lijkt het of ik dat makkelijk uitspreek. Ik heb er vanmorgen nog met iemand over gehad. Bij mij heeft het ook geduurd tot in mijn 54ste, totdat op het meest wanhopige moment werkelijkheid wordt. Ineens dat ik kon ontdekken, en dat zeg ik uit de grond van mijn hart, je kunt er niet uitvallen. En bovendien dat ik wist dat we er nooit uitgevallen zijn, ook al voelen we het niet. Ook al is het nog zo leeg, dor, verlaten en zinloos en wanhopig. En daar gaan de teksten over, de twee teksten die ik zal voorlezen. Shestov citeert Plotinus. Dat is een filosoof uit het begin van onze jaartelling. Een mysticus die misschien in aanraking kwam met de wijsheid van het Verre Oosten. Dat wordt vaak verondersteld. Hij gebruikt dezelfde termen. Hij gebruikt de term die in Zen zo belangrijk is, plotselinge verlichting. Dat is natuurlijk een woord waar je ook op tegenaan kunt lopen en opstandig over kunt worden, verlichting als je niks voelt. Maar het is een manier van zeggen dat als het eerst darkness is, duisterheid, duisternis, donkerte, zoals voor moeder Teresa, en er zijn momenten dat het anders is, dan heb je geen ander woord dan te zeggen, het is licht, het wordt lichter. En als je het gevoel hebt dat je geen enkel vertrouwen hebt, geen enkel, zoals ik dat heel lang gehad heb, dat ik woedend was op mijn pleegmoeder als ze weer eens aankwam met jongske vertrouw en doorlopen jongske, dat ik alleen maar opstandig was. En als je dat dan ontdekt dat het toch mogelijk is, ja, dan is dat voor mij het belangrijkste woord vertrouwen of geloof of oervertrouwen tegen alles in. En dat probeert hij hier duidelijk te maken. Aan de hand van dat voorbeeld van Plotinus die datzelfde meemaakt en die dan ook dat woord plotselinge verlichting gebruikt, wat in de Zen een vast woord is. Hij gebruikt de Griekse term ex arvne egregorsis. Ik heb ooit Grieks gehad, maar ik weet dan niet meer wat. Ik noem die twee woorden wel op, maar ik kan het helemaal niet meer thuisbrengen. Maar het betekent dus plotselinge verlichting. Het is dus niet alleen iets van Zen. Het is van alle tijden, van alle culturen, van alle mensen. Het krijgt niet altijd een naam. Ik ken ook mensen die jaren nadat ze ooit iets ervaren hebben, jaren, 50, 60 jaar later, ineens als ze erover lezen, ah, maar dat was ik, dat heb ik een keer meegemaakt. Maar die het nooit konden vertellen. Ook niet tegen een eigen biechtvader die zei, ik ken letterlijk zo'n geval, ga daar maar eens mee naar een goede psychiater. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, dat is tragisch. Want dat was een authentieke ervaring. En daarover dus een paar voorbeelden. En vooral misschien ook als steun als u ontdekt van dat gevoel wat wij soms kennen, dat het alleen maar dor is, leeg, een woestijn en geen uitzicht. Plotinus heeft dat heel lang gekend. Chesterton heeft dat ook heel lang gekend. Hier zijn zijn woorden. Elke keer, dat schrijft Plotinus, hè, elke keer dat mijn ziel naderde tot dat waar ik geen woord voor heb, tot dat wat zonder vorm is, begint ze te aarzelen, wordt ze doodsbang. Ten eerste omdat ze niet in staat is dat zelf die stap te zetten. Ze kan het niet, ze wil het niet. Maar ook omdat het onbereikbare niet bepaald is. Er is geen vorm aan, het is een afgrond, het is duister. Er is geen uitdrukking die het kan weergeven. En dus is het onze ziel verschrikkelijk te moede en vergaan we van angst. Wij vrezen te staan voor het niets. En dan schrijft Chesterton erbij, maar Plotinus houdt het vol in zijn angst en in zijn leegte. Hij vertrouwt zich geheel en al toe aan het bestaan. En dan komt dat, en dan nog even verder, en de ziel van ons allemaal, die net als Plotinus soms ontdekt dat we aan de grens staan, ervaren allemaal, het kan niet anders, onwillekeurig ontzetting. Doodsangst. Doodsangst dat daar verder niets is en niets kan zijn. Leegte. Maar Plotinus schrijft precies dan en plotseling, na gesproken te hebben over zijn doodsangst, ineens dat hij zich verheugt. Dat hij verrukt is. Dat hij wil zingen. Onvergetelijke hymne. Wat is dat? Wat gebeurt er met hem? Waarover verheugde hij zich? Waarom brengt datgene waar de mensen doodsangst voor hebben, de leegte, het niet weten, en waarin ze het einde van het niets zien, het absolute niets, waarom brengt hem dat juist tot verrukking? Waarom geeft hem dat, juist dat, vleugels? En dan gaat hij daarover volgende. Wat ontdekt Plotinus? Wat ontdekt de ziel als hij valt in de afgrond met doodsangst? Wel, daar volstrekt zich de schepping uit het niets. Daar voltrekt zich de schepping van onze wonderbaarlijke en mysterieuze werkelijkheid, ook in onze ziel, ook van ons diepste verlangen, ons diepste hopen, tegen alles in. En daar zal ook het laagste schepsel, het meest verlorene, wiens lotbestemming het lijkt om opzij geschoven te worden, vertrapt en vergeten te worden, daar zal dat niet langer opzij geschoven worden, niet langer vertrapt worden. Integendeel, want daar zullen de werkelijke wonderen eindelijk gaan gebeuren. De werkelijke wonderen, de goddelijke wonderen, niet de ideële wonderen van mensen en filosofen. Dat is wat Plotinus in zijn bezielde verrukking plotseling ontdekt, tegen zijn eigen verwachtingen in. Dan weet hij dat op een totaal nieuwe weegschaal, die tot nu toe onvoorstelbaar was voor de mens, het lijden van Job veel zwaarder weegt dan al het zand van de zee. Dan wordt zijn taal extatisch. Dan wordt de psalmist geboren in de filosoof. Dan voltrekt zich de opvlucht van de ene mens naar dat ene onkenbare, onze diepste bestemming, ons thuiskomen. Dat is het. Dat is eigenlijk waar alle koans over gaan. Die halen alle zekerheden onder ons weg en die dagen ons uit om die stap te zetten. En tegelijk zitten we in het web van Indra. Dat betekent dat alle stemmen van alle mensen die dit ooit meegemaakt hebben ons kunnen helpen. Dit heeft mij geholpen. Misschien ook als ik dit vertel, dat anderen kan helpen. Met de woorden van mijn pleegmoeder. Jongske, blijf vertrouwen. Jongske, geloof. Jongske, ga door. Wij gaan terug de stilte in.